Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Future is Asian van Faraghana is een non-fictieboek over geopolitiek, economie en cultuur, waarin hij betoogt dat de 21ste eeuw steeds meer door Azië zal worden gevormd. Het boek is geen smalle studie van alleen China, maar een bredere analyse van een Aziatisch systeem waarin India, Zuidoost-Azië, Japan, Zuid-Korea, de Golfstaten en andere regio's met elkaar verbonden raken via handel, infrastructuur, kapitaal en migratie. Ghana laat zien hoe de machtsverhoudingen verschuiven van een westerse naar een meer multipolaire orde, zonder daarbij de spanningen tussen landen te ontkennen. De kracht van het boek zit in de combinatie van historische context, actuele data en strategische duiding. Daarmee wil het niet alleen verklaren waarom Azië belangrijker wordt, maar ook wat dit betekent voor bedrijven, beleidsmakers en lezers die de wereldorde van nu willen begrijpen. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, Azië als netwerk van verbonden economieën, niet als één blok. Ghana's centraal punt is dat Azië niet moet worden gezien als één uniforme macht, maar als een netwerk van onderling verweven economieën en samenlevingen. Hij plaatst landen en regio's naast elkaar die via handelsroutes, investeringen, havens, logistiek en financiële stromen steeds sterker met elkaar worden verbonden. Daardoor verschuift het gesprek van een simpele China-focus naar een veel breder beeld waarin India, Indonesië, Vietnam, Japan, Zuid-Korea en de Golfstaten elk een eigen rol spelen. Dat is belangrijk omdat het laat zien dat invloed in Azië niet alleen uit militaire macht komt, maar ook uit toegang tot markten, productie, migratie en infrastructuur. Voor lezers die gewend zijn aan een westercentrum model is dit een nuttige correctie. Het boek maakt duidelijk dat de economische werkelijkheid in Azië veel gelaagder is en dat regionale samenwerking vaak net zo bepalend is als rivaliteit. Ten tweede, de opkomst van nieuwe groeikernen in Zuid- en Zuidoost-Azië. Een belangrijk deel van het boek draait om de verschuiving van economische zwaartekracht binnen Azië. Ghana benadrukt dat niet alleen China de motor van groei is, maar dat juist Zuid- en Zuidoost-Azië steeds sterker naar voren komen als productie- en innovatieknooppunten. Landen als India en Vietnam worden genoemd als voorbeelden van plekken waar industrie, technologie en jonge arbeidskrachten samen nieuwe kansen creëren. Dat past in zijn bredere idee van een vierde golf van Aziatische groei, na eerdere fases waarin Japan, de Aziatische tijgers en vervolgens China de toon zetten. Deze verschuiving is relevant omdat ze laat zien dat mondiale waardeketens zich blijven verplaatsen en spreiden. Voor bedrijven betekent dit dat productie, sourcing en marktoegang niet meer rond één land draaien, maar rond een bredere regionale dynamiek. Het boek onderzoekt zo niet alleen groei, maar ook herverdeling van economische macht binnen Azië zelf. Ten derde, infrastructuur en de nieuwe zijderoutes als drager van invloed. Ghana ziet infrastructuur als een van de belangrijkste mechanismen achter de opkomst van Azië. Wegen, spoorlijnen, havens, pijpleidingen. Digitale netwerken en handelscorridors maken volgens hem niet alleen economische groei mogelijk, maar vormen ook de basis van geopolitieke invloed. In dat kader bespreekt hij de nieuwe zijderoutes en bredere connectiviteitsprojecten als onderdeel van een toekomst waarin handel en bereikbaarheid macht bepalen. Het punt is niet dat één land daarmee automatisch de regio beheerst, maar dat degene die verbindingen bouwt ook een deel van de regels van de uitwisseling kan vormgeven. Dit verklaart waarom infrastructuur in het boek meer is dan een technisch onderwerp. Het is een strategisch instrument waarmee staten, bedrijven en regio's hun positie versterken. Voor Europese lezers is dit herkenbaar in een andere vorm, bijvoorbeeld in discussies over havens, logistieke knooppunten en energieverbindingen in Rotterdam, Antwerpen en de bredere Noordzeeregio. Ghana gebruikt dat soort verbanden om te laten zien hoe fysieke en economische netwerken samen de macht van de toekomst bepalen. Ten vierde, multipolariteit en de terugkeer van een oude Aziatische orde in plaats van een wereld die door één supermacht wordt gestuurd. Beschrijft Ghana een multipolaire orde waarin meerdere Aziatische machten naast elkaar bestaan en elkaar in evenwicht houden. Hij betoogt dat dit geen radicale breuk is, maar eerder een terugkeer naar oudere patronen van Aziatische geschiedenis, waarin handel, diplomatie en competitie vaak naast elkaar bestonden. De nadruk ligt dus op balans, niet op volledige dominantie. China is in zijn analyse belangrijk, maar niet allesbepalend. India, Japan, de Golfstaten en Zuidoost-Aziatische staten beïnvloeden samen het regionale systeem. Dat perspectief helpt om internationale spanningen realistischer te begrijpen, omdat het laat zien dat conflicten in Azië zelden alleen bilateraal zijn. Ze spelen zich af binnen een dicht netwerk van belangen. Voor beleidsmakers en analisten is dit waardevol, omdat het waarschuwt tegen simpele modellen waarin de wereld alleen langs Amerikaanse of Chinese lijnen wordt gelezen. Ghana's benadering maakt duidelijk dat de toekomst van macht diffuus, onderling afhankelijk en regionaal verdeeld zal zijn. Tot slot, de culturele en economische as van de wereld verschuift richting Azië naast economie en geopolitiek, besteedt het boek veel aandacht aan cultuur en dagelijks leven. Ghana laat zien dat Azië niet alleen fabrieken en kapitaalexport levert, maar ook steeds meer invloed heeft op consumptiepatronen, technologiegebruik, migratie, onderwijs en populaire cultuur. Daarmee wordt de verschuiving naar Azië voelbaar in gewone keuzes, van investeringen en handelstromen tot media, steden en internationale studiebewegingen. Dit is een belangrijk onderdeel van zijn analyse, omdat macht niet alleen zichtbaar is in regeringsvergaderingen of militaire capaciteiten, maar ook in de vraag waar talent naartoe trekt en welke samenlevingen als voorbeeld worden gezien. Voor Europese landen, waaronder Nederland en België, is dit relevant, omdat hun economieën sterk afhankelijk zijn van internationale handel en kennisuitwisseling. Ghana suggereert dat wie de wereld van de toekomst wil begrijpen, ook moet begrijpen hoe Aziatische welvaart en culturele invloed zich verspreiden. Daardoor krijgt het boek een bredere reikwijdte dan een klassiek geopolitiek werk. Concluderend, The Future is Asian is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen hoe macht, handel en cultuur in de 21ste eeuw verschuiven. Denk aan beleidsmakers, ondernemers, studenten internationale betrekkingen, economen en algemene lezers die verder willen kijken dan een China-centric of Amerika-centric wereldbeeld. Het boek biedt geen eenvoudig scenario, maar een analytisch kader om de opkomst van Azië als netwerk van onderling verbonden regio's te lezen. Juist daarin onderscheidt het zich van veel boeken over de wereldorde. Ghana combineert historische diepgang met strategische actualiteit en laat zien dat infrastructuur, demografie, regionale integratie en culturele invloed samen de toekomst bepalen. Voor wie de positie van Europa en dus ook van Nederland en België in handelsroutes, havens en kennisstromen beter wil plaatsen, biedt het boek veel inzicht. De meerwaarde zit in de brede blik, de geopolitieke helderheid en de waarschuwing dat de wereld niet simpelweg Aziatisch wordt, maar steeds meer via Aziatische netwerken wordt georganiseerd. Daarmee is het een belangrijk referentiepunt binnen boeken over globalisering en mondiale machtsverschuivingen. Als je ons wilt steunen para Ghana, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.